Jezus, dank u wel dat wij van u mogen zijn en dat u van ons mag zijn. Dank u wel dat u dat mogelijk heeft gemaakt. Heer, we bidden ook als we uw woord openen, dat u spreekt tot ons. Wilt u spreken? En ik bid ook als ik uw woord mag brengen, Jezus, dat u naast me staat en ook door mij heen spreekt. En als de gemeente mag luisteren, bid ik Geest van God open harten. Zodat we met geestelijke oren, met geestelijke harten ook mogen verstaan, Heer, wat u tot ons wil zeggen. En we bidden dat uw woord niet ledig terugkeert, totdat zij heeft gedaan waarvoor zij bestemd is. In Jezus' naam. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Vanochtend zijn we in deze gemeente begonnen met een nieuwe serie. En die serie heet De Vreugde van God. We willen de komende weken stil gaan staan bij waar wordt God nou blij van? Waar wordt zijn hart vervuld van? En vanochtend heeft Theo al gesproken de inleiding over de vreugde van God. En vanavond willen we ingaan op het thema Gods vreugde in gehoorzaamheid. Want God vindt vreugde in onze gehoorzaamheid. Maar gehoorzaamheid is wel een woord met lading. Als je lang in de kerk komt, dan is het misschien juist een beetje een leeg woord geworden, die we heel makkelijk zeggen. Maar gehoorzaamheid komt snel betuttelend over. Iets wat je wel kunt vragen van je kinderen, maar niet van volwassenen onderling. Het woord doet snel denken aan slaafsheid. En God vindt daar dan vreugde in. Hoe zit dat precies? Er is een verhaal over Xerxes, koning van het Perzische Rijk, een paar honderd jaar voor Christus. En hij ging op een gegeven moment op een grote militaire expeditie. En toen het afgelopen was en hij weer terug wilde naar huis, ging hij aan boord van een Fenicisch schip samen met een deel van zijn troepen. Maar tijdens die boottocht brak er een grote storm uit. En de kapitein van het schip die kwam naar Xerxes toe en hij zei, het schip moet lichter gemaakt worden. We moeten lading kwijtraken, anders zullen we zeker allemaal vergaan. En de koning die liep naar het dek en hij richtte zich tot zijn troepen. En hij zei, het is jullie verantwoordelijkheid dat jullie koning veilig is. Laat dan nu op dit ogenblik jullie toewijding aan mij zien. En gelijk vielen een paar van zijn mannen op de knieën. Ze bogen voor hun koning. En ze wierpen zichzelf vervolgens in de zee. En op die manier verloren ze wat gewicht. En uiteindelijk kwam het schip veilig aan op de haven. En de koning liet onmiddellijk een gouden kroon bezorgen voor de kapitein, omdat hij de koning op tijd had gewaarschuwd en daarmee zijn leven had gered. Maar nadat hij die gouden kroon op zijn hoofd had gezet, gaf hij de opdracht om diezelfde man te laten onthoofden, omdat hij verantwoordelijk was voor zoveel Perzische levens. Gehoorzaamheid. We zien in zo'n verhaal als deze de gehoorzame toewijding van zijn mannen, die alles willen geven voor hun koning. Dat vind ik mooi. Maar we zien ook een gehoorzame slaafsheid, waarbij we ons afvragen, hebben die mannen ooit een eigen keuze gehad? Een eigen wil? Of deden ze, omdat het zo hoorde, deden ze het uit angst? En ik denk als we het over gehoorzaamheid hebben, naar God, dan komen heel vaak die stemmetjes toch in ons hoofd. Dat we nou eenmaal gehoorzaam moeten zijn omdat het zo hoort. Misschien wel uit angst. Maar Jezus die zegt hele andere dingen over gehoorzaamheid. De nacht voordat hij gevangen werd genomen, sprak hij daarover. In zijn laatste toespraak aan zijn discipelen sprak hij nog over gehoorzaamheid. En ik wil het met jullie lezen vanuit Johannes 14, vers 15. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je die daar ook openslaan. Johannes 14, vers 15. En daar zegt Jezus, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij jullie zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd in de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef. En ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben en dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij lief. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader in mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus, waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? En Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik wil uit dit gedeelte drie dingen zeggen over gehoorzaamheid. En het eerste is, gehoorzaamheid is noodzakelijk. Gehoorzaamheid is noodzakelijk. En ja, dat vinden sommigen van ons misschien gelijk wel een beetje lastig. Want als we kijken naar het Oude Testament, het oude verbond, dan is het altijd Gods verlangen geweest om te leven met mensen. We zien dat vanaf het allereerste begin dat God de mens schept en dat de mens wandelt met Adam en Eva in het paradijs. Gods hart brandt voor relatie. Het is altijd zijn verlangen, zijn vreugde geweest om te leven met mensen heel dichtbij. En we zien in het laatste hoofdstuk van Openbaringen dat God neerdaalt met het hemelse Jeruzalem en dat hij gaat wonen onder de mensen. Vanaf het allereerste begin is het Gods verlangen geweest om relatie te hebben met mensen. En tot het allerlaatste en tot in alle eeuwigheid is het Gods verlangen geweest om te leven in intieme relatie met mensen. En het oude verbond was dat de mensen zich moesten houden in gehoorzaamheid aan de wet, zodat zij bij God in zijn heiligheid konden komen. Maar Jezus is aan het kruis gestorven. Hij is weer opgestaan. Hij is naar de hemel gegaan om te tronen aan de rechterhand van de Vader. En in de plaats van dat gehoorzaamheid nog langer de voorwaarde is voor ons om een relatie met God te hebben, is het nu allemaal genade. En door genade mogen wij een nieuw verbond hebben met Jezus en daardoor met de Vader. Dus waarom zul je je afvragen, zeg je dan dat gehoorzaamheid noodzakelijk is? Nou zegt Jezus, gehoorzaamheid heeft zijn noodzaak niet verloren. Jezus spreekt hier die belangrijke woorden en hij zegt, als je mij lief hebt en doet wat ik zeg, 4 beloftes lezen we in het gedeelte, dan 1, zul je de Heilige Geest ontvangen. 2, dan zul je geliefd zijn door mij en de Vader. 3, dan zal Jezus aan je geopenbaard worden. En 4, dan zul je in Jezus zijn en in de Vader zijn zoals Jezus in de Vader is. Oftewel, dan zullen we zijn in een intieme eenheid met Hem. Als het Gods verlangen is geweest, altijd, om zo dicht bij ons te zijn, om zo te leven in een intieme relatie met Hem, en Hij verbindt gehoorzaamheid daaraan, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat gehoorzaamheid noodzakelijk is. Noodzakelijk om dat leven te grijpen wat Jezus voor ons heeft. Wat ons brengt in het plan van God. Gehoorzaamheid is zeker nog noodzakelijk. Het tweede punt is: gehoorzaamheid is mogelijk. Want als gehoorzaamheid noodzakelijk is, dan zou het ook mogelijk moeten zijn, toch? Wat zou God voor een God zijn als Hij iets van ons zou eisen wat we niet kunnen volbrengen? Maar daar worden we allemaal een beetje onrustig van. Want als we kijken naar onze eigen levens, als we kijken naar onze worstelingen, als we kijken naar onze zonden, dan moeten we heel vaak concluderen dat we niet in staat zijn geweest om gehoorzaam te zijn aan datgene wat God van ons vroeg. En dan moeten we concluderen dat we vaak genoeg ons laten leiden door onze eigen verlangens en onze eigen inzichten, onze eigen wijsheden. Dan moeten we concluderen dat we vaak genoeg zonde toelaten in ons leven. En dan is de vraag, er is toch geen mens in staat om God te gehoorzamen? Ik denk dat het probleem is dat we genade vaak zo klein maken. In de kerkgeschiedenis is zo vaak gesproken over dat we eens en altijd zondaren zijn. Dat zelfs onze beste daden nog bevlekt zijn door de zonde. We denken in mijn optiek dan zo klein over genade. Alsof het iets is wat we elke keer opnieuw nodig hebben om te vergeven te worden voor onze zonden. Maar als we de Bijbel echt bestuderen, dan zien we dat genade niet alleen maar de vergeving van zonden is. Dat genade veel meer is. Genade is eigenlijk het hele leven wat we ontvangen hebben mogen in Christus. Genade is dat Jezus zijn Vader heeft gevraagd om ons zijn Heilige Geest te sturen. Dat wat wij niet verdienden, hebben wij gekregen. En we hebben het gekregen in overvloed, in volheid. Jezus heeft ons niet een beetje gekregen van wat we nodig hebben. Jezus heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om de wil van de Vader te doen. Er is zoveel meer dan ons neer te leggen bij de gedachte dat we nou eenmaal zondig zijn en dat altijd waarschijnlijk wel zullen blijven. Jezus heeft de geest van God gegeven, zodat wij van binnenuit veranderd zouden worden. Zodat wij in staat zouden worden, niet door wat wij zelf kunnen, maar door zijn wezen, zijn leven, zijn geest in ons te laten werken. En te doen waarvoor wij bestemd zijn. Jezus is niet alleen aan dat kruis gegaan voor onze zonden. Jezus heeft de weg geopend naar het leven met God. Het koninkrijk van het licht. Het leven in intieme relatie met de Vader. Genade staat niet tegenover gehoorzaamheid. Genade heeft gehoorzaamheid juist mogelijk gemaakt. Maar hoe gaan we dan om met onze worstelingen? Hoe gaan we dan om met al die momenten dat we het niet zien? En de Bijbel zegt dan geloof. Geloof is de zekerheid van de dingen die wij niet zien, maar toch zijn. Geloof in Jezus. En niet in jezelf. Geloof kijkt niet om naar wat geweest is. Geloof kijkt juist vooruit. Naar wat voor ons ligt. Geloof kijkt niet naar zonde. Maar geloof kijkt naar genade. Geloof richt zich niet op wat niet mogelijk is. In geloof is alles mogelijk. Door Jezus die ons daarvoor de kracht geeft. En als die pijlen van verleiding dan op ons worden afgeschoten, dan mogen we dat schild van geloof heffen. En geen pijl van Satan zal ons kunnen treffen. Omdat wij in Jezus zijn. Omdat Hij heeft overwonnen. Omdat Hij ons alles heeft gegeven wat wij nodig hebben in dit leven. Omdat we alles in Hem hebben ontvangen om de wil van de Vader te doen. En het mooie is dat als we het hebben over gehoorzaamheid, dat het niet alleen gaat om wat je niet meer moet doen. Maar dat gehoorzaamheid juist ook gaat over de dingen die we wel mogen doen. We zijn niet bestemd om een leven te leven van worsteling tegen zonde. Dat heeft Jezus al gedaan. Hij heeft al overwonnen. We zijn geroepen om dat leven van volheid in te gaan. En al Gods plannen en dromen voor deze wereld werkelijkheid te maken. We mogen uitgaan in kracht. Wij mogen in de naam van Jezus de wereld veranderen. Het is mogelijk om God lief te hebben met heel ons hart en heel onze ziel en heel ons verstand en heel onze kracht. Omdat de geest van God dat in ons wil bewerken. Het is mogelijk om van onze naasten te houden, van ons als van onszelf, omdat Jezus zijn liefde in ons heeft uitgestort en wij kunnen lief hebben omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Wij kunnen daden van recht en gerechtigheid doen in een wereld die kapot aan het gaan is, omdat Jezus van recht en gerechtigheid houdt en zijn wezen en natuur en zijn hart in ons zijn. Wij kunnen zien dat mensen tot genezing herstel en bevrijding komen, omdat Jezus de prijs heeft betaald. Wij kunnen het grootste wonder zien, dat mensen geplaatst worden van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van de geliefde Zoon van God. Omdat Jezus dat allemaal heeft mogelijk gemaakt en ons wil gebruiken om mensen naar hem te leiden. Wij kunnen gehoorzaam zijn aan de dingen die Jezus van ons vraagt. Omdat hij in elke voorwaarde heeft voorzien. Hoe heerlijk is dat? En dan sluiten we af met dat gehoorzaamheid de vrucht is van onze vreugde in God. Want er is dus wel een verschil gekomen in de betekenis van gehoorzaamheid in de relatie met God. Waar in het oude verbond gehoorzaamheid een voorwaarde was om bij God te kunnen komen, is gehoorzaamheid in het nieuwe verbond juist de gevolg van genade en van geloof, mogelijk gemaakt door Jezus. Waar gehoorzaamheid vroeger uit mensen moest komen, bewerkt God dat nu zelf in onze harten. En gehoorzaamheid is dus ook niet langer een moeten vanuit angst. Maar gehoorzaamheid is een willen vanuit vreugde. Onze gehoorzaamheid is de vrucht van onze vreugde in God. En dat zien we hier meerdere keren door Jezus gezegd. Als je mij lief hebt, houd je dan aan wat ik je heb geboden. Gehoorzaamheid komt voort uit liefde. Dus als jij worstelt met zonde, dan is de opdracht niet probeer nog harder. Worstel nog meer. Strijd nog intenser. Nee, als je worstelt met zonde, dan is de uitnodiging ontvang de liefde van Jezus. Want liefde verdrijft elke angst. En als gehoorzaamheid het gevolg is van liefde, dan moeten wij eerst liefde ontvangen. En Johannes 4 vers 19 zegt, wij kunnen lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan moeten wij eerst de liefde van God ontvangen. Om vanuit liefde hem gehoorzaam te kunnen zijn. Ongehoorzaamheid is altijd het resultaat van een gebrek aan liefde. En als het liefhebben van God dan leidt tot een diepe, intieme relatie met hem, dan is daar vreugde. Niets in het leven geeft zoveel innerlijke, diepe vreugde als een diepe relatie met God. En wat ik dan zo mooi vind, is dat dat niet alleen geldt voor ons, maar dat dat ook zo is voor de Vader. Niets geeft God zo veel vreugde als een diepe, intieme relatie van mensen met hem. Als je God blij wil maken, dan is dat hetgene wat hij het diepste verlangt. En gehoorzaamheid zegt tegen God, Heer, ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Heb je wel eens nagedacht over de geboden in het Oude Testament, waarom God die geeft? Het is veel meer dan een voorwaarde voor het verbond. God is liefde en hij heeft elk gebod in de Bijbel stuk voor stuk ook gegeven vanuit liefde. Met elk gebod heeft hij het geluk van mensen voor ogen. Zelf eet ik om die reden ook geen varkensvlees. Het is een persoonlijke keuze die ik maak. Het is niet een gebod. Ik leg het ook helemaal niemand op. Want de Bijbel, Nieuwe Testament, is erg duidelijk daarover dat we vrij zijn om dat te eten, ook vanuit genade en de vrijheid die we hebben ontvangen. Maar ik geloof dat elk gebod in de Bijbel voortkomt vanuit liefde van God. En als God mijn geluk voor ogen heeft en hij zegt om die reden, het is beter voor jou om dat niet te eten. Het is beter voor jou om 6 dagen te werken en 1 dag vrij te zijn. En ik werk vaak op zondag, dus ik probeer dan op maandag of zaterdag te pakken, omdat ik weet dat God mijn geluk voor ogen heeft. Ik wil zijn principes tot mij nemen, omdat ik dan weet dat ik een beter leven heb dan als ik mijn eigen inzichten nastreef. God heeft jouw geluk voor ogen. En als wij dat zien, en wij beantwoorden zijn richtlijnen met ja, ik zal het doen. Dan wordt God daarin ook weer vervuld met vreugde. Want voor God is het heerlijk als wij zeggen, ja Heer, wij vertrouwen u. Wij geloven dat u liefde bent. Wij geloven dat u het beste voor ons hebt. Wij geloven dat u ons geluk voor ogen heeft. Wij willen uw liefde ontvangen. Wat kunnen wij meer geven aan God dan ja zeggen tegen hem? En God vindt daarin vreugde, als wij vreugde vinden in hem. Elke keer als hij in onze harten liefde proeft voor hem, dan vindt hij daarin vreugde. En als hij ziet in onze levenshouding dat wij vertrouwen op hem, dan vindt hij daarin vreugde. En als we komen in een diepe, intieme eenheid met hem, dan vindt hij daarin vreugde. God verheugt zich in onze gehoorzaamheid, als die gehoorzaamheid de vrucht is van onze vreugde in God. Dus Hans, Regine, Melanie en Jelmer, die was er vanavond niet bij. Wie vergeet ik dan? Rick, jullie laten je vanavond dopen. En daarmee zijn jullie gehoorzaam aan God. In deze daad vanavond vindt God grote vreugde. Want wie gaat nou in een witte jurk voor honderden mensen op een podium staan, kopje onder in dat water, als je dat niet puur en alleen zal doen vanuit een persoonlijke, innerlijke, diepe overtuiging. Dat is wat God van jou vraagt. En God geniet van jullie vertrouwen, van jullie liefde en van de eenheid die jullie willen hebben met hem. En ook samen met de toetreders, Tonia, Aukje en Shanna. Ook jullie doen de wil van God als jullie toetreden tot zijn huisgezin. En als jullie samen met ons het koninkrijk van God willen bouwen op aarde hier in Groningen. Gods hart wordt vervuld met vreugde. Door de stappen die er vanavond worden gezet. En daarom mogen wij feest vieren, maar niet alleen hier in deze zaal, er is ook feest in de hemel. Want God geniet. God vindt vreugde. Maar lieve dopelingen en toetreders, ik wil jullie zo graag ook meegeven dat dit ergens nog maar een begin is. Misschien naar alle dingen die je al hebt meegemaakt in je leven, tot het punt waar je nu bent gekomen. Maar het is nog maar een begin. Wijd je leven in gehoorzaamheid aan God. God zegent levens die zeggen, ja Heer, wij zullen gehoorzaam zijn. In alles wat u van ons vraagt. Wij gaan voor het leven wat u voor ons hebt. En daarmee laten we alles achter ons wat is geweest. En strekken we ons uit naar wat voor ons ligt. Jezus Christus, onze Heer. Halleluja. Amen. Laten we samen gaan bidden. Ja, Vader God, ik wil u zo danken voor uw diepe verlangen. We kunnen niet vaak genoeg spreken, niet vaak genoeg stilstaan bij uw verbond. Bij uw verlangen om ons te kennen, om te leven met ons op een hele diepe, intieme manier. En dank u wel dat u uw zoon gaf. En koning Jezus, we danken u dat u aan het kruis bent gegaan. We danken dat u uw leven hebt gegeven en we danken u dat wij mogen leven door genade alleen. Maar dank u wel ook, Jezus, dat uw genade zo groot is. En op dit moment bid ik in de hele zaal, Heer, dat u onze ogen opent voor genade. En dat u ons de diepte van genade toont. De vergeving ervan. Maar ook het herstel ervan. Het leven ervan, de Heilige Geest daarvan. Jezus, we bidden dat u uw geest van genade uitstort. In onze harten. En Jezus, we bidden dat u daarmee ook geloof aan ons geeft. Heer, we worden zo vaak met z'n allen klein gehouden. Door de zonde of wat wij denken over zonde, wat ons is meegegeven vanuit traditie. Maar Jezus, we willen in uw overwinningskracht gaan staan. En we willen deze avond tegen u zeggen. Jezus, we kijken naar u. We kijken niet naar het onmogelijke. We kijken naar u. En we weten dat u alles in alles bent. En dat u alles aan ons gegeven hebt. We ontvangen het en we bidden om geloof. Vandaag en elke dag van ons leven. In Jezus' naam. Amen.